Welkom bij de duurzaamheidspodcast van Baas en Bloemhof, waar we op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. Mijn naam is Remco Roest en als manager duurzaamheid ga ik in gesprek met experts en pioniers op dit gebied. En zij kunnen ons inzicht geven in de nieuwste ontwikkelingen en mogelijkheden in duurzaamheid. In deze aflevering spreek ik met Iris Kampers. Iris is verantwoordelijk voor de strategie en het beleid in de gebouwde omgeving. We gaan het samen hebben in deze aflevering over biodiversiteit. Iris, goedemiddag. Welkom bij deze aflevering van de podcast. We beginnen inderdaad vast te lachen, want de inleiding tot dit gesprek, het hier aan tafel zitten met elkaar, die is heel bijzonder. In de routekaart van de podcast Duurzaamheid is aflevering Biodiversiteit er eentje. Een hele belangrijke. En we hadden wat moeite, laat ik het zo zeggen, om een spreker op niveau überhaupt te spreken op het gebied van biodiversiteit te krijgen. Ik heb dus gisteravond letterlijk een hulpvraag gezet in mijn LinkedIn-netwerk. En gezegd, ja, iemand die iemand kent om ons te helpen bij het vullen van de aflevering. Nou, tot mijn grote vreugde meldde zich daar iemand. We kennen elkaar niet. Je kwam naar binnen lopen, we zagen elkaar voor het eerst. Hebben geen idee hoe dit gesprek gaat lopen, maar het is eigenlijk ook wel heel leuk. Soms moet je gewoon je ogen dicht doen en het duister maar inspringen. Laten we maar eens beginnen met Iris, wie ben je en wat doe je?
Nou, helemaal goed. Beetje dus zoals met duurzaamheid sowieso het geval is. We weten heel veel niet. Dus laten we gewoon eens beginnen. Mijn naam is Iris Kampers. Ik ben inmiddels 32 jaar en ik ben afgestudeerd bioloog en ecoloog. En ik heb me eigenlijk al sinds mijn studie verwonderd over, goh, als we met z'n allen vinden dat we het beter moeten doen met de planeet. En hè, die studie van die levende dingen. Het is zo mooi, biodiversiteit. Waarom gebeurt er dan zo weinig? Dat was toen mijn perceptie ervan. En waarom zijn we dan als mensheid niet als de wiedeweerga overal bomen aan het planten en zo? En dat heeft mij uiteindelijk in het vastgoed doen werken. Dus inmiddels wat ik nu doe is, ik ben het hoofd duurzaamheid van Savills, een vastgoedadviseur. Ja.
Top, dank. In het voorgesprek, kort voorgesprek wat we net hadden, heb ik aangegeven, ik voel me wel eens een soort huisarts. Ik ben manager duurzaamheid bij Baars en Bloemhof. En duurzaamheid is natuurlijk heel breed. We nemen niet voor niets 9 afleveringen op om dat uit elkaar te rafelen. Dus eigenlijk vanuit mijn taak moet ik van alles iets weten. En het is echt niet mogelijk, vind ik, om alles van alles te weten. En dit specifiek onderwerp, biodiversiteit, dat is dus echt zo'n ding waarvan ik zeg, ja, daar weet ik gewoon helemaal niks van. Wat heb ik gedaan? Ik heb net kort voor het gesprek gewoon eens even op internet gezocht van de term biodiversiteit, die kennen we allemaal wel. Wat is dat eigenlijk? Ik denk, heb ik een beetje kennis. Wat lees ik op internet? Ik lees hem gewoon even voor. Biodiversiteit of biologische diversiteit is een graad van verscheidenheid aan levensvormen binnen een gegeven ecosysteem, een bioom, een geografisch gebied of de gehele planeet. Nou, toen was ik nog niet heel veel wijzer. Ik dacht, nou ja, de meeste woorden ken ik, maar wat is bioom? De definitie van bioom is een relatief homogeen gebied over een zeer grote geografische uitgestrektheid, gekenmerkt door een typische vegetatie en daarmee samenhangend dierenleven. Nou, dan ben je mij kwijt.
Nou, dat was het dan.
Ja. Als ik hem plat sla en jouw vraag gewoon heel simpel. Wat is biodiversiteit?
Oké, voor mij, biodiversiteit is de diversiteit aan levende dingen op deze planeet. Dus biologie is natuurlijk de studie van levende dingen. En de biodiversiteit is dus de hele verscheidenheid aan beesten, planten, bacteriën, schimmels die we hebben, die samen dus een systeem vormen. En dat systeem is dan weer dat ecosysteem. Dat komt dan weer vanuit de ecologie weer meer naar voren. Dat is voor mij biodiversiteit.
Ja, en daar is blijkbaar iets aan de hand. Ja. Want er gaat geen dag voorbij of ik hoor de kreten duurzaamheid en biodiversiteit. Wat is er aan de hand?
Wat er aan de hand is, Rückström heeft in 2009 de Planetary Boundaries gepresenteerd. Dus die heeft een systeem gemaakt en die heeft gezegd, oké, als we naar de aardbol kijken, dan zijn wij als mensheid een aantal van onze grenzen, dus de dingen die onze planeet kan voorzien, zijn we aan het overschrijden. Dus een goed voorbeeld is zoetwatervoorziening. Wij verbruiken in principe meer water dan dat er oneindig zou zijn. En daardoor raken bepaalde bronnen uitgeput. Nou, voor biodiversiteit is het nog net even wat enger. Want we weten dat we te veel impact hebben op biodiversiteit. We weten dat we te veel leefgebied van soorten weghalen. We weten dat er elke dag weer soorten uitsterven. De meeste te klein om überhaupt te zien. Dat is dan ook nog weer zoiets. Maar daarbij komt ook nog eens dat we ook niet weten wat de functionele biodiversiteit is. Dus waarom het belangrijk is voor ons, al die biodiversiteit, is dat we dus systemen hebben. Hè. We weten allemaal nog van de middelbare school. Dan had je van die voedselpyramides en dan had je onderaan had je gras. En dat werd dan gegeten door een konijn. En dan dat konijn werd dan weer gegeten door een wolf of een vos of zoiets. En als je dus een van die schakels weghaalt, dan verhongert de wolf. Dan krijgt het gras geen voeding meer, want die wolf die zou uiteindelijk sterven. En dat wordt dan weer voeding voor het gras. Dus dan raakt dat systeem in disbalans. En wat we bedoelen met functionele biodiversiteit is dat er een bepaalde hoeveelheid schakels kan nog wel wegvallen. Want we hebben heel veel beesten die wolf eet. Dus als er één konijntje minder is, dat is niet zo erg. Want dan bakt hij gewoon een eekhoorn of een muis of weet ik het wat. Maar er is een punt dat er zoveel weg zijn dat het niet meer gaat lukken. Maar waar die grens ligt, we hebben geen idee. Omdat we ook geen idee hebben hoeveel soorten er überhaupt zijn. Dus al dit soort onbekendheden maakt dat we ontzettend aan de bel trekken van dit gaat verkeerd. We weten niet wanneer, we weten niet hoe snel, maar we weten wel dat het verkeerd gaat. En waarschijnlijk het moment dat we weten dat het verkeerd is gegaan, dan zijn we wel vrij te laat. Ja.
Je zet hem nog heel voorzichtig neer, denk ik. Ja, klopt. Doe me even denken aan een van de andere onderwerpen. Dat gaat dan over de betekenis-economie. En dat gaat dan met name over de vraagstelling waar we de plaats van de mens zien. Mm-hmm. We hebben zelf wel eens het idee dat we bovenop de wereld staan. Maar op het moment dat er natuurlijk een aantal van die treders om die voeten vandaan vallen, ja, dan kukkel je vanzelf ook naar beneden. Ik snap op zich de hang van mensen naar een soort vastigheid. Vragen die je wel eens krijgt, kan ik me voorstellen, is waar zit dan een soort omslagpunt, een tipping point?
Ja.
Is daar enig idee bij, enig zicht op?
Voor sommige delen natuurlijk wel. Dus we weten van een aantal soorten, kan ik wel zeggen, dat ze heel belangrijk zijn. Dus we zien bijvoorbeeld dat bodemleven ontzettend belangrijk is om weer iets op te bouwen. En ook met massa-extincties die we gehad hebben en zo. Dus de dinosaurussen zijn uitgestorven. Nou, de planeet draait nog steeds, dus dat is blijkbaar goed gegaan. Maar bepaald bodemleven weten we dat als het verdwijnt uit een gebied, dan blijft er niks meer over. Dan krijg je hele dorre, kale vlakte. Dus, en dat zien we bijvoorbeeld in de goudmijnenindustrie in het Amazonegebied. Als die mensen daar eenmaal weg zijn, dan zit er vooral nog een hoop troep in de grond. Dan is echt alles dood. En dan moet je dus als eerste weer dat bodemleven terugbrengen en bepaalde plantensoorten, voordat er weer die grote mooie beesten kunnen komen die we zo graag fotograferen en zien, maar dan wel op gepaste afstand, want er zijn vaak jaguars en dingen. Dus dat soort grip hebben we daar dan nog wel op. En bijvoorbeeld wat dichter bij huis ligt, weten we ook dat de waarde van de honingbij bijvoorbeeld heel hoog is. Want die bestuift heel veel van de gewassen die wij eten. Dus zonder bijen geen tomaten. Is maar een voorbeeld. Leven zonder tomaten is voor veel mensen heel moeilijk voor te stellen. Want die eten het al vrij veel.
Ja. Klopt. Als we dan is gaan rammelen aan een paar heilige huisjes.
Ja.
Ik weet niet precies van wie de uitspraak is. Hou me te goede. Maar er zijn hele slimme mensen die zeggen, als de bij verdwijnt, dan volgt de mens binnen 3 jaar.
Ja.
Is dat iets waarvan je zegt, nou, die vind ik volslagen belachelijk?
Ik denk niet dat ik het volslagen belachelijk vind. Ik denk niet dat je het zo precies kunt duiden dat het 3 jaar is. Wat ik denk is dat het een signaal moet zijn naar mensen. Dus mensen moeten het niet misschien al te letterlijk nemen. Maar het vooral zien als een punt om actie op te ondernemen. Zo van, besef je wel dat dit een effect gaat hebben. En ook dat we dat effect misschien niet zo goed kunnen overzien. En weet je, het is een beetje met... Probeer je gewoon eens de wereld voor te stellen zonder tomaten, paprika's. Eigenlijk alles wat bloemen heeft, wat bestuift moet worden. Als dat niet meer bestuift wordt, dan heb je geen appels meer. Dan heb je geen... Wat gebeurt er dan nog meer? Weet je, dat gaat zo snel. En dat wordt zo snel, wordt het echt een doemscenario. Dat je denkt, prima. Moeten we misschien niet willen. We hebben hetzelfde gezien met andere delen van klimaatverandering. Want het verdwijnen van veel biodiversiteit gaat natuurlijk samen met klimaatverandering.
Ja, ja.
En een ander deel van de klimaatverandering is het verdwijnen van de ijskappen. Nou, in eerste instantie dachten mensen, ja, het is leuk dat die ijsbeer er last van heeft. Maar weet je, hoeveel last hebben wij daar nou echt van? Maar als we het hebben over, dat die ijskappen verdwijnen is niet alleen voor die ijsbeer vervelend, maar dat betekent ook dat de zeespiegel gaat stijgen. Dat betekent dat wij hier in Rotterdam sowieso niet meer met droge voeten zullen zitten. Dat betekent dat zoveel miljoenen mensen hun huis gaan verliezen. Dat betekent dat er methaan uit of gassen die opgeslagen zijn in de zeebodem, dat die vrijuit naar boven kunnen komen. Dan wordt de lucht die we ademen wordt gewoon toxisch. Oh ja, dan hebben we het ineens over een hele andere schaal. En ik denk dat met die honingbij een beetje hetzelfde is. Dus het is een soort vlinderslag die heel ver kan uitweiden.
Ja, ja, mooi om daarnaar te verwijzen. Een bekend principe, ja. Inderdaad. Ja, klopt. Even puur terugvoerend op jouzelf. Als ik jou... titel op LinkedIn, even vrij vertaal. Dan staat er achter jouw naam: plan maken biodiversiteit in de bebouwde omgeving.
Mm-hmm.
Hoe zie je dat? Wat kan je daar toevoegen aan waarde op gebied van biodiversiteit?
Nou, wat mensen heel erg met het onderwerp... de perceptie die er heel erg is dat het biodiversiteit of stedelijke ontwikkeling is. Dus we hebben of een natuurlijke omgeving of een gebouwde omgeving. Dat merk ik heel erg. En mijn missie in dit leven is om te laten zien dat dat ook samen kan gaan. En we zien het al best wel veel gebeuren vanuit bijvoorbeeld gemeentes die heel groenstroken gaan aanleggen midden in de stad. Die daardoor ook bijvoorbeeld de hittestress die je in stedelijk gebied ziet terug proberen te dringen. En ik denk dat de gebouwde omgeving daar een veel grotere rol nog in kan spelen. Door bijvoorbeeld als je gewoon een stel je dit gebouw voor, weet je. Dit is best wel een groot gebouw, heeft een vrij plat dak. Als je daar nou een groen dak op zou leggen, weet je. Of je gaat de gevels ga je bekleden met groen. Hoe anders wordt dan de beleving van dat gebouw? Hoe anders is het geluid alleen al als je ervoor staat of erin zit? Want het heeft ook een isolerende werking. En hoor je dan weer vogels fluiten midden in de binnenstad? En wat voor vogels zijn dat dan? En zit je dan hier op het terras en dat je denkt, hé, daar gaat een bijtje of iets. Het is zo'n andere soort perceptie. En tegelijkertijd heeft de Verenigde Naties hebben berekend dat een derde van alle broeikasgasemissies die wij hebben als mensheid, over de hele planeet, die zouden we kunnen terugdringen alleen maar door de natuur zijn werk te laten doen. Gewoon de natuur die we nu hebben weer terug te brengen op een bepaalde kwaliteit. Dus in Nederland bijvoorbeeld staan er heel veel veengebieden staan droog. Daardoor kunnen zij niet optimaal functioneren. Dus dan is die biodiversiteit weer verstoord. En door ze weer onder water te zetten zou je heel veel broeikasgassen kunnen opnemen. Dat kan heel veel CO2 opnemen. Dat kan heel veel doen voor het stikstofprobleem. Nou ja, stel je voor dat je dat in steden ook gaat doen. Dan heb je geen hittestress meer. Dan heb je, als er piekbelastingen regen zijn, dat loopt dan allemaal lekker weg. Dat wordt dan weer opgenomen door al die plantjes en dingen die dan weer samen gaan werken om dat op een natuurlijke manier op te lossen. Dus dat is een beetje mijn missie, ja.
Ja, maar die is wel heel interessant. Want als je zegt veengebieden, waterpeil. Ik meen me te herinneren dat een van de topics in de laatst gedane verkiezingen was de vraagstelling. Ben je bereid het waterpeil te verhogen ten bevordering van de biodiversiteit? Ook als dat ten koste gaat van de landbouwer die zich daarop bevindt. En dan even terugpakken op wat je net zei. Dat langzamerhand meer en meer de samenhang tussen de levende dingen ook duidelijk wordt. Dan denk ik ja. Dat wordt een dingetje in de zin van, we hebben natuurlijk een enorme bouwopgave in Nederland. 900.000 woningen die gebouwd moeten worden de komende jaren. Hoe zie jij dat? Ligt daar ruimte om überhaupt iets te doen aan de rem op het verdwijnen van biodiversiteit? Sterker nog, het terugbrengen van, het bevorderen. Hand in hand met deze bouwopgave.
Mm-hmm. Ja, dat is wel interessant inderdaad. Ik denk het wel. Ik denk, kijk, vanuit een heel breed duurzaamheidsperspectief zouden we natuurlijk veel meer moeten kijken naar het hergebruiken van bestaande bouw. Er zijn heel veel panden die nu, ja, we noemen ze dan unloved, noemen ze dan. Niemand wil ze meer hebben. We zien het als
oude troep. Dat klinkt knuffelbaar.
We zien het als oude troep. Maar die hebben wel degelijk een rol te spelen hierin. Dus laten we daar dan beginnen. En laten we daar ook voor de woningbouwopgaves gaan beginnen. Want ja, wie wil er niet in een heel gaaf industrieel loft zitten, dicht in de stad, met alle faciliteiten dicht bij huis. Dus, en als je dat dan ook nog eens groen kunt doen, waardoor het niet super tochtig is, maar juist prima gereguleerd wordt, de lucht lekker schoon is, dan hebben we een hartstikke mooie samenleving met z'n allen. Als ik kijk naar de hoeveelheid natuur die we nu hebben in Nederland, dan werd er bij mij op de opleiding al wel gezegd, Nederland is meer een soort park. Wat we gemaakt hebben, dat hebben we gemaakt. En er is weinig meer echt natuur over.
Ja, eens.
En tegelijkertijd zie ik ook wel weer dat er een soort omslag is naar meer stadsnatuur. Want steden kunnen een hele hoop natuur huisvesten. Kunnen heel veel bijvoorbeeld rotsige soorten. We zien dat gierzwaluwen bijvoorbeeld. Ja, dat zegt jou misschien niet zo heel veel. Maar voor mij is gierzwaluw echt een belangrijk beest. Want een van de meest bedreigde diersoorten waar we het meeste mee te maken hebben in stedelijk gebied is een gierzwaluw. Dat is een superklein vogeltje. Die slaapt in de lucht. Die eet in de lucht. Die doet eigenlijk alles in de lucht behalve van een nest bouwen. Want ja, die eieren die moeten toch ergens zijn. En die huisvest zich in stedelijk gebied. Want die doet dat normaal in rotspartijen. Nou, onze gebouwen zien er dan het meeste uit als. Die doen dat niet in bomen. Sommige beesten maken daar gewoon geen gebruik van. En dat beestje dat moet op een bepaalde hoogte zitten ook nog. Die moet zich minstens 3 meter naar beneden kunnen laten storten voordat die weg kan vliegen. Want die heeft geen pootjes. Die kan niet vanaf de grond opstijgen. Gaat gewoon niet. En als je dan bedenkt dat dat soort natuur dus nu alleen nog maar kan overleven in Nederland met de gebouwde omgeving. Ja, dan kun je dus ook een discussie hebben over biodiversiteit die stadsspecifiek is. En dan denk ik zeker dat als we kijken naar woningbouw en groene daken die mensen nu heel normaal beginnen te vinden, dat dat veel meer hand in hand kan gaan. Ja, dat denk ik wel.
Ja, want over heilige huisjes gesproken, het verbaast mij wel eens dat we bouwen tegen leefomgeving van dieren aan. Daar gaan wonen en dan vaststellen, ja, we vinden het eigenlijk heel vervelend dat dat beestje er leeft. Haal hem maar weg.
Ja, ja. Mensen die zeggen, doe mij maar geen huismussen in de tuin, want die schijt alles.
Ja, dat.
Ja. Nee, echt.
Ja, de veronderstelde maakbaarheid van de wereld, die verbaast me nog wel eens. Laten we gaan voor verbaas.
Ja.
Aan de andere kant put ik wel eens hoop in de zin van, ja, een aantal jaar geleden hadden we nog niet gehoord van guerrilla gardening, het NK tegelwippen, stichting Steenbreek.
Ja, struikroven, alles.
Struikroven, alles. Wat natuurlijk op zich hele hoopgevende initiatieven zijn. Zou je dan willen zeggen van, we zijn daarmee langzamerhand een beetje voorbij de vraagstelling of de mens überhaupt schuldig is aan wat er nu allemaal gebeurt? Die discussie loopt natuurlijk op klimaatgebied ook. Joh, dit zijn gewoon fluctuaties die in de loop van de tijd heel normaal zijn.
Ik denk niet dat we al voorbij die vraag zijn. Ik denk dat er nog een heel groot gedeelte hierover onbekend is voor mensen en waardoor ze dus überhaupt nog niet bij de vraag zijn aangekomen. Dus als we het nu hebben over al deze dingen die we terugbrengen in het stedelijk gebied, omdat ze dan dingen reguleren voor ons, dan hebben we het eigenlijk over ecosysteemdiensten. En veel biodiversiteit zorgt voor meer ecosysteemdiensten. Er zijn hele belangrijke dingen zoals penicilline, dat komt uit een schimmel aan een paddenstoel. En stel je nou voor dat die paddenstoel al lang was uitgestorven. Wat gaan we dan doen? Nou, dan hebben we echt wel even een probleem. Dus, en er zijn nog zoveel dingen die we niet weten die de natuur kan. Dus er wordt waarschijnlijk nog een hele hoop ook gereguleerd waar we helemaal nog geen grip op hebben. En dat is dus ook nog een beetje in deze discussie van is het de schuld van de mens? Denk ik, nou ja, je kunt ook niet... Je kunt je daar geen beeld van vormen als je niet eens weet wat we dan gedaan hebben en hoe ver dat inmiddels wel niet strekt. Dus nee, ik denk dat daar nog wel ook veel sceptici vanuit over zijn. Omdat ze zeggen, ja, ik had tot gisteren nog nooit van deze plant gehoord. Hoe weten we dat dan? Dus ja, nee, ik denk niet dat we al voorbij die vragen zijn.
Nee. Ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat op een verjaardag waar je zit, mensen jou bevragen of sterker nog verantwoordelijk houden voor jij met je dagsburg.
Ja.
En nou kan ik niet met de trein.
Nou kan ik met de trein naar Maastricht, ja, ja, ja.
Herkenbaar?
Ja, dat zijn wel herkenbare dingen. Ja, ik moet zeggen, wat mij hier heel veel hoop geeft, is dat inmiddels de meeste mensen heel erg uitkijken naar, of tenminste het een leuk onderwerp vinden. Mensen vinden het ook een creatief onderwerp. Dus als je een gemiddelde architect vraagt, bouw eens iets met biodiversiteit erin, dan zien ze dat als een uitdaging. Dan zien ze dat echt als iets leuks. Als je in het weekend tegen mensen zegt, joh, laten we gewoon eens, hè, in de pandemie was het onze nationale hobby was om te gaan wandelen en dan het liefst in het bos.
Ja,
nou, toen hebben kinderen weer hele nieuwe hobby's opgedaan, ja, met paddenstoelen zoeken en eikeltjes halen en al die ouderwetse hobby's die kwamen weer een beetje terug. We zijn weer wat meer teruggegaan naar wat er lokaal allemaal beschikbaar is. Dus mensen willen zich daar ook meer voor inzetten, hebben ook het belang meer ingezien. Dus mijn werk is al lang niet meer dat ik moet gaan zitten in een kamer met allemaal grijze mannen met een das om die zeggen, nou, moet jij nou ook nog je zegje doen? Maar het is veel meer een open dialoog geworden. Het is veel meer een verwelkomende dialoog geworden, ja.
Ja, nou hebben we die sticker ook gelijk geplakt over hoe de gemiddelde boardroom eruit ziet. Waarom niet?
Ja, ja.
Nou, ik vind het wel leuk in de zin
over
van
diversiteit gesproken.
Biodiversiteit. We hebben het gezegd. En ook eens behoefte aan meer diversiteit op alle fronten. En daarbij raken we denk ik ook weer een heel mooi brugje tussen een circulaire economie, waarbij we anders omgaan met de materiële kant. En een betekenis-economie, waarbij we niet vergeten om de sociale thema's ook mee te pakken. Daar kunnen we heel veel over zeggen. Maar ik denk dat het een niet zonder het ander kan. We moeten vooral niet verzaken, denk ik, om met elkaar ook de sociale thema's aan te raken. Ik denk niet dat we moeten willen streven naar hetzelfde blijven doen, maar dan ietsje groener. Misschien zit ik iets te radicaal in de wedstrijd, maar ik zou graag zien dat er echt veranderingen komen. Als we dan toch geconfronteerd worden met bepaalde problematiek, nou laten we dan maar eens goed aanpakken met elkaar. En ik zie vanuit mijn beleving, maar dat is misschien een beetje persoonlijke titel sprekend, dat ik bij een hoop initiatieven iets zie ontstaan van we moeten eerst terug naar vroeger. En dat noemen ze liever vooruit naar vroeger, inmiddels heb ik begrepen. We gaan eerst vooruit naar vroeger om daar informatie, kennis en binding met de omgeving op te halen. Voordat we weer vooruit willen en gaan denken aan industrialisatie of efficiëntie of wat dan ook. Is dat iets wat voor jou ook herkenbaar is?
Ja, dat is voor mij zeker herkenbaar. Ik denk dat we met de globalisering heel veel innovatie is vrijgekomen. Ik vind een heel goed voorbeeld is de airco. Het klimaat warmt op en wij verzinnen er iets voor. De airco. Overal binnen is het heerlijk koel. Ja, ja. Ook al vallen buiten de mussen van het dak. En juist nu merk ik dat mensen weer teruggaan naar iets dichter, hè, dat lokale, dat iets dichter bij de natuur staan. Mensen gaan weer hun eigen groente proberen te verbouwen. Mensen willen zelf bepaalde vaardigheden hebben. Mensen willen zelf een hut kunnen bouwen. En allemaal dat soort hele basisdingen zijn weer belangrijker geworden. Ook voor de mentale bezinning, voor je mentale gezondheid. Nou ja, mensen gaan weer in een busje wonen en er gewoon op uittrekken, ja, weet je.
Fascinerend. Het is echt fascinerend.
Waar we dus al die airco's hebben gebouwd en nu dus in bijvoorbeeld Hongkong gemiddeld de temperatuur in de zomer 4 graden heter is. En het is daar dan al heel heet, hè. 4 graden heter is puur en alleen omdat al die airco's staan te draaien en dus ook warmte produceren. Ja, moeten we dus weer terug naar wat kan de natuur ons hierin bieden en wat zijn de mogelijkheden die we door technologie vervangen hebben.
Ja, en als zich vind ik die beweging wel heel mooi. Want liever dan dat je denkt, of wel eens het gevoel krijgt dat kinderen soms denken dat melk uit de fabriek komt.
Ja.
Is dat natuurlijk niet zo. En zijn er vanuit het verleden hele waardevolle lessen te leren. Ook in de vraag hoe verhoud je je tot jezelf en tot je directe omgeving. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Zeker denk ik vanuit jouw vakgebied. Waarbij die relatie eigenlijk dagelijks kost is. De bebouwde omgeving versus biodiversiteit.
Ja.
Zou je dan kunnen vinden, zeg maar, in vooruit naar vroeger?
Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel.
Ik vind het wel een mooie.
Ja, ik vind het wel, we houden hem er gewoon in.
Ja, het is niet terug naar vroeger, maar vooruit. Vooruit naar vroeger. Ja, voordat we hobbelen alweer langzaam richting de afronding van het half uurtje wat gepland hadden staan. Zo snel gaat dat weer. Alvorens jou de eindvraag te gaan stellen. Had ik genoteerd als vraag. Is het te laat? Of kunnen we nog iets doen? Ik zou me wel heel verbazen als je nu zegt. Nee, het is te laat. Het is al klaar.
Ik denk dat te laat moet je inderdaad niet van spreken. Want weet je. The best day to plant a tree was 20 jaar geleden. The second best day to plant a tree is vandaag. Het is nooit te laat. Zeker niet om iets te doen waar je passie voor voelt. Of waar je hart.
Ook een mooie trouwens. Die ga ik onthouden.
Nee, goed. Helemaal goed. Ik heb hem niet zelf verzonnen. Dat zal ik dan maar heel eerlijk zeggen. Nee, het is niet te laat. We kunnen zeker nog dingen doen. Sterker nog, we zien uit prognoses dat langzaamaan mogelijk een tipping point begint te komen in de hoeveelheid atmosferische CO2. Dus we zien dat er weer meer natuur komt. Dat we die diensten weer meer aan het omarmen zijn. Dat de biodiversiteit in bepaalde gebieden weer aan het oprukken is. En dat is dus juist eigenlijk al wel een teken dat we niet te laat zijn geweest. Dat het zich weer begint te herstellen. Dat er in ieder geval een kans is dat het zich gaat herstellen. Dus nee, we zijn nog niet te laat. We kunnen nog allemaal wat doen.
Ja, dat vormt ook zeker geen appel naar de luisteraar om de inspanning op duurzaamheid op een lager pitje te zetten.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nu moeten we echt doorpakken. Ja.
Ja,
niemand meer in de betegelde tuin. Hupsakee.
Ja, klopt. Maar het is op zich wel leuk om, ook een keer tipping point, dat kantelpunt in positief opzicht genoemd te hebben. Dus het is wat ik ook wel eens tegen mensen in mijn omgeving zeg. Het is het proeft af en toe zuur, duurzaam en het is lastig. En jij gaat mij vertellen wat ik allemaal niet mag. Maar uiteindelijk werken we natuurlijk aan een ontzettend mooi plan met elkaar. Een mooie omgeving voor jezelf, voor je kinderen en kleinkinderen. En het klinkt heel hoog over, maar misschien hebben we het afgelopen half uur iets kunnen laten zien van het feit dat dingen heel nauw verbonden zijn met elkaar. Ik had je van tevoren aangegeven, we ronden af met een vraag. Dat is geen kennisvraag. Die is van Aristoteles. Een oude Griekse filosoof. Het is meer een overweging. En zijn overweging die luidt als volgt. Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, daar ligt je roeping. Nou, in dat geval, waar ligt dan jouw roeping?
Nou, gelukkig heb ik die al wel vaker gehad, die vraag.
Eigenlijk wel. Ik dacht halverwege, ja, daar gaat mijn vraag.
Waar mijn roeping ligt. Mijn talent zit het in het meenemen van mensen in een bepaald verhaal. En het schetsen van een beeld met wat de waarde kan zijn van biodiversiteit. En daar ligt dus ook mijn de waarde voor de wereld ligt hem er nu in. Van we hebben behoefte aan die kennis. We hebben behoefte aan mensen die daarvoor aan de lat durven staan. Nou ja, nou weet je ook meteen waarom ik zo enthousiast reageerde op je oproep gisteravond. Want
zeker,
als,
zeker.
Iemand het, als iemand zich geroepen voelt, dan was ik het wel. Ik denk dat dat mijn roeping is. Om meer mensen bewust te maken van de veelheid aan kansen. De fantastische dingen die je ermee kunt doen. De hoge opbrengsten die het kan geven. En ja, we hoeven er niet bang voor te zijn. Het is echt, echt ontzettend leuk. Ja.
Ik kan me voorstellen als ik zo de mooie uitleg hoor geven over jouw roeping. Dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat eigenlijk jouw baan is.
Ja.
Het verbinding maken tussen mensen is iets waarbij je aanslaat. En vanuit je werk mag je dus de verbinding maken tussen de mens, de biodiversiteit en de bebouwde omgeving. Ik denk dat je werk genoeg hebt voor de komende tijd.
Ja, ik zit helemaal tussen de people, planet, profit.
Ik kan me heel goed voorstellen. Ik zou jou buitengewoon willen bedanken voor de mooie spontane manier waarop je op de zoekvraag op LinkedIn bent ingesprongen. Ik voel me bevoorrecht, mensen, om met jou dit gesprek te hebben mogen voeren. Dank je wel.
Hartstikke bedankt. Graag gedaan.